Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gij vond in ons een welbehagen. Gij bracht, o God, in vroeger dagen uw wijnstok uit Egypteland. Gij zelf hebt gunstig hem geplant, voor hem de volken uitgeroeid, hem plaats bereid, hem mild besproeid. We zingen van Psalm 80 en daarvan de versen 6 en 8. 6 en 8 van Psalm 80. Laten wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen van Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Het derde vers van Psalm 25, na de belijdenis van ons geloof. En in ieder spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om zijn zegen over de bediening van het woord en van het sacrament. Heren, wat we net zongen, dat was eigenlijk al een gebed. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. O Heere, wij zijn vanaf de schoot van onze moeder met zonde bevlekt. En niet alleen onze moeder heeft ons bevlekt, ook onze vader, net zo goed. Beiden hebben het doorgegeven aan ons. En heren, zo is het alle eeuwen doorgegaan tot op de dag van vandaag toe. Er is op de hele wereld waar 8 miljard mensen wonen, 8 miljard, is er niemand die goed doet. Niemand die goed is. Niemand die de ware gezindheid heeft. Niemand die het ware geloof op de juiste wijze betracht. Niemand. En hoe kunt u dan toch zo mild zijn? Zoals we zongen. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. We zouden bijna denken dat het te mooi is om waar te zijn. Gezien wie wij zijn. Wat u in het menselijke geslacht vindt. Alleen maar verdorvenheid. Dat kan toch alleen maar uw toorn oproepen. Want gij hebt ons goed geschapen. Maar we zijn onze eigen weg ingeslagen. En we hebben uw weg verlaten. We zijn ongehoorzaam geweest. We hebben ons wat wijs laten maken door de Satan. En heren, daarmee zijn we niet straffeloos, zeker niet. Niet straffeloos. Maar gij hebt alle reden om het ons betaald te zetten. U zou dat zomaar kunnen doen. En dan zou niemand kunnen zeggen dat u onrechtvaardig bent. En dat u wreed bent. Nee, zeker niet. Want we hebben zelf gekozen. Tegen u. Als hele menselijke geslacht. Niemand uitgezonderd. Alle eeuwen door. En zo zal het ook doorgaan tot op de laatste dag, de dag van de volending. En heren, dat u zo mild bent, vriendelijke ogen, van eeuwigheid, dat is het grootste wonder wat er voor ons te verwonderen valt. Want dat gij dat doet, dat is pure gratie. Pure ontferming. En heren, die begrijpen wij niet. Hoe kunt u zo mild zijn? Hoe kunt u zo goed zijn? Hoe kunt u zo barmhartig en zo vriendelijk zijn? Wij begrijpen het niet. En toch, heren, gij zegt het in uw woord en gij bewijst het ook in de levens van degenen die u kennen. Van uw kinderen. Die worden het ook gewaar. Dat u een barmhartig en een genadig God bent, langmoedig en groot van goedertierenheid en waarheid. Voor allen die u aanroepen. En dan hebben we hier vanmiddag weer een bijzondere dienst. Ja, het gebeurt vaker op Urk dat kinderen gedoopt worden, veel zelfs. Veel kinderen worden hier geboren. En nu is er opnieuw een kind geboren in het gezin De Vries, bij Hendrik en Catharina. U hebt ze wel gedaan, heren, door naar 3 zonen hun een dochtertje te geven. Wat een rijkdom. Wat een rijkdom dat ze dat uit uw hand mochten ontvangen. Dat hebben wij niet verdiend, dat hebben zij niet verdiend, dat heeft niemand verdiend als een gunst van u. En daar moeten we in alle eenvoud maar dankbaar voor zijn. Dank u, heren, dat u de baarmoeder weer geopend hebt. En dat het allemaal goed mocht gaan. Dat het kindje gezond mag zijn. En dat de moeder er ook goed doorheen gekomen is. Heren, heb dank daarvoor. En wij bidden u nu. Geef ons, nu we vanmiddag hier samen zijn om het woord te horen. maar ook om het sacrament te bedienen. Geef ons met elkaar een rijk gezegend uur. En dat het zo mag zijn, Heere, dat uw grote naam groot gemaakt zal worden. Dat we ons nog meer zullen verwonderen over die milde handen en die vriendelijke ogen. En als we daar nog nooit iets van gesnapt hebben, iets van gezien hebben, iets van geproefd, Heere, geef dan dat we het voor het eerst zullen zien. Hoe goed dat u bent voor slechte mensen. Want zo is het gelegen. Slechte mensen zijn we. Boosaardig. Geneigd tot alle kwaad. Geneigd om God en onze naaste te haten. En daar is niets te veel mee gezegd. Heere, om Christus wil, schenk ons dan de goedheid van de vergeving, waar toch de doop het teken van is. Schenk toch de goedheid van de vernieuwing van het leven. Dat zal ook in het leven van de kleine nodig zijn. En wilt u geven, Heere, dat Annelie mag opgroeien. In de wetenschap dat ze u nodig heeft. U nodig heeft om gered te worden, om zalig te worden, om een kind van u te worden. U nodig heeft voor tijd en eeuwigheid. En geef dat de ouders niet zullen nalaten dat hun kind dat ook duidelijk voor te stellen. Hun kind dat te leren. Opdat Annelie het weten mag. Wat er nodig is. Om straks getroost te sterven. En ook om getroost te leven. Dat ze dat weten mag. En dat ze weet ook waar ze het zoeken moet. Daar moeten wij de weg voor wijzen. Daar moet je heen. Nee, niet die andere kant op. Maar de weg die ik u wijs. De weg die het woord ons wijst. De weg die u ons wijst. Heere. Geef ons zo met elkaar een gezegende dienst, dat alles in goede orde en regel zou mogen verlopen. En wilt u geven, Heere, dat deze dienst mag zijn tot roem en prijs van uw goedheid en van de veelheid van uw genade. Hoor ons dan en verhoor ons om Jezus wil. Gedenk ook degenen die niet konden komen naar uw huis vanwege ziekte of ouderdom. Als ze ook meeluisteren thuis, geef Heere dat ze eenzelfde zegen mogen ontvangen als wij hier in de kerk. Hoor ons dan en verhoor ons. Uit genade. Amen. Wij gaan nu over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop en we lezen daartoe het formulier, het doopsformulier, het klassieke doopsformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben en ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat u met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij bij en in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en al zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarom mede met ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe. En uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen, hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadig wil aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mag opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mag, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij het tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar zal worden dat gij zo gezind zijt, vraag ik u op te staan van uw zitplaatsen en op de volgende vragen ongeveinsd van uwentwege te antwoorden. Ten eerste vraag ik u, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis deelachtig zijn, onderworpen zijn, of gij niet beleidt dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten tweede vraag ik u of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, of ge niet beleidt dat dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is. En ten derde vraag ik u of ge niet belooft en voor u neemt en voor uw rekening neemt, dit kind, ook de andere die u al hebt, deze kinderen, uw kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, een ieder de zijne waarvan gij vader of moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op het antwoord van vader de Vries? Wat is het antwoord van moeder de Vries Bakker? Dan zal nu de kleine worden binnengebracht en we zingen dan onderwijl Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Na de bediening van de heilige doop zingen we jullie toe Psalm 134 en daarvan het derde vers, dat zeren zegen op u daal. Het is nu 105 vers 5 bij binnenbrengen. Na de bediening van de doop, Psalm 134, vers 3, zoals de meeste keren gebruikelijk is. Annelie de Vries. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Ja, amen. Vader en moeder, familie, de Vries, want ook jullie horen erbij. Ik heb altijd de gewoonte gehad, ook toen ik hier predikant was, om iets te vertellen van wat ik gezien heb. En gewoonlijk waren dat dingen die in de natuur of in de tuin te zien waren. Toen we hier het dorp inreden straks, toen zag ik dat de dijken naar de IJsselmeer toe, dat die dijken alweer mooi groen waren. En ik denk dat ze ook hier geel hebben gezien, zoals eigenlijk overal het geval was. En in zo'n korte tijd dan toch weer groen geworden. Mooi groen. Ja, dat doet de Schepper. De Schepper van alle dingen, die denkt zelfs aan de grassprietjes. Daar zorgt hij zelfs voor. En hij heeft water willen geven, water op het droge. En de natuur is herleefd, in zo'n korte tijd weer herleefd. Je ziet het eigenlijk aan alles. Alles knapt op als die enorme hitte die we gehad hebben voorbij is. En wat mij ook opviel, dat was dit. Dat in mijn tuin de viooltjes, die gingen slap hangen. Dat doen ze altijd. Als het boven een bepaalde temperatuur komt, boven 25 graden, dan worden ze slap. En dan kun je ze eruit trekken en weggooien. En dat was dit jaar ook wel zo, maar ze hebben toch nog lang stand gehouden, moet ik zeggen. Terwijl het in de 30 graden was, hielden ze toch nog stand. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb tussen die viooltjes heb ik andere bloemen gezet. Ik weet niet of u bloemenkenner bent, maar het waren zinnia's. Zinnia's. Heel mooie bloemen zijn dat. En die zijn me toch gaan groeien, ondanks de hitte. Ondanks de hitte, daar hadden ze helemaal geen last van. En ze staan nu een meter hoog, wel, sommigen wel een meter hoog, staan ze nog steeds te bloeien. Wat een wonder, hè? En zoveel kleuren. De Bijbel spreekt over de veelkleurige genade van God. De veelkleurige genade van God. En dat zie ik dan als ik op mijn bloemetje sta te kijken. Ik sta nogal eens eventjes te mijmeren bij mijn bloemetjes en zo te kijken. Want ik ben er nooit zo gauw op uitgekeken. Als ik dan sta te kijken, dan moet ik denken aan die veelkleurige genade van God. Als die nou toch al in een bloem mag schitteren. Wat zou het dan nog groter zijn als die zou mogen schitteren in het leven van een mens? Als daar de veelkleurige genade van God aan zichtbaar zal worden, hè? Dat die genade daar is. En dat wens ik ook jullie van harte toe en ook jullie kinderen van harte toe. De noodzaak om te delen in die veelkleurige genade van God. Noodzaak, maar ook de belofte. Want de Heere heeft ook beloofd dat te willen schenken. Zodat ons leven er niet mat uitziet en saai, maar dat ons leven doordrongen mag zijn van de genade Gods in de Heer Jezus Christus, die zo ontzettend veel kanten heeft, vergeving van zonde, eeuwig leven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat zijn er niet een gave in de Zoon? Die liggen in hem opgetast. En hij deelt ze uit. Door zijn geest. Aan zijn kerk. Hij deelt ze uit. Aan ieder die er de Heere om vraagt. Als je er niet om vraagt, dan krijg je niks ook. Dat is gewoonlijk zo in het leven. Hè? Als je ergens niet om vraagt, dan krijg je niks. En zo is het eigenlijk ook. Als we aan de Heere denken. Vragen we niet naar hem, dan moeten we ook niet denken dat we iets van de Heere ontvangen zullen. Echt niet. Maar die veelvuldige genade van God, die wil de Heere metterdaad schenken. In het leven van jullie als ouders en ook in het leven van jullie kinderen. Dat jullie ook die veelkleurige genade van God zouden mogen ontvangen. Wijs ze er maar op. Wijs ze er maar op. Ik weet niet of jullie bloemen in de tuin hebben, dat weet ik niet. Jullie hebben niet zo'n grote tuin als dat ik heb in ieder geval. Dat weet ik wel. Maar kijk, als je bloemen in de tuin hebt, sta er maar even bij stil. En denk dan maar aan die veelkleurige rijkdom die er is in onze Heere Jezus Christus. Die is bij hem te ontvangen. Ik heb gezegd. We gaan de doopbediening afsluiten met het dankgebed uit het doopsformulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed mag worden en in de Heere Jezus Christus mag wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen belijden en in alle gerechtigheid onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus leven. En vromelijk, dat is dapper, tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mag. Om u en uw Zoon Jezus Christus, met schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Dan gaan we nu over tot de bediening van het woord. En wij openen de Heilige Schrift in het boek Deuteronomium. Daarvan het 30ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Deuteronomium 30, vers 1 tot 6, gevolgd door Jeremia 4, vers 1 tot 4. Dus eerst Deuteronomium 30, vers 1 tot 6, vervolgens Jeremia 4, vers 1 tot 4.
Voor zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen komen, gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder te raden nemen onder alle volken waarin u de Heere uw God gedreven heeft. En gij zult u bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn naar alles wat ik uw eden gebied, gij en uw kinderen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich uwer ontfermen. En hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarin u de Heere uw God verstrooid had. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, vandaar zal u de Heere uw God vergaderen. En vandaar zal hij u nemen. En de Heere uw God zal u brengen in het land dat uw vaderen erfelijk bezeten hebben. En gij zult het erfelijk bezitten. En hij zal u wel doen en zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart besnijden en het hart van uw zaad, om de Heere uw God lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel, opdat gij leeft. Jeremia 4, vers 1 tot en met 4. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeert u tot mij. En zo gij u verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zo zwerf niet om. Maar zweer, zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht, in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem roemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braak u lieden een braak land en zaait niet onder de doornen. Besnijd u de Heere en doet weg de vooruiten uw zaten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Tot zover.
U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de doeleinden die u reeds zijn genoemd. En wij zingen onderwijl van Psalm 119, de versen 57 en 67. 119, vers 57 en 67. De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jeremia 4, vers 1 tot 4. Dat ik nog een keer wil lezen, het gedeelte. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, zwerft niet om, maar zweer zo waarachtig als de Heere leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, dan zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u een braakland en zaait niet onder de doornen. Besnijdt u voor de Heere en doet weg de voorhuiden uw harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uit zal varen als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Gemeente, deze woorden uit Jeremia 4 aan het begin van dit hoofdstuk zijn een vervolg op wat Jeremia gepredikt heeft in hoofdstuk 3. Daar heeft hij het over twee zusters. Twee zusters in het kwaad. En de ene zuster heet de afgekeerde. En de andere die heet de trouweloze. Dat zijn beide geen mooie namen. De afgekeerde en de trouweloze. En wie bedoelt hij daar nou mee? Wie is nou dan de afgekeerde en wie is nou de trouweloze? De afgekeerde, dat is het tienstammenrijk. Met Samaria als hoofdstad. Dat was in de dagen van Jeremia, was dat al teniet gedaan, dat koninkrijk. Er woonden nog wel mensen in Israël, in het Noordrijk. Er woonden nog wel mensen, maar velen waren ook weggevoerd naar Assyrië. De Assyrische koning was gekomen en die had er al veel weggevoerd naar het Mesopotamië toe, het tweestromenland. Zij waren namelijk van hun God afgedwaald. Ze hadden afgehoereerd bij hun God vandaan. Ze hadden zich aan vreemde goden hadden ze zich gewijd. En ja, dan kan het natuurlijk op een gegeven moment niet anders, hè. Dan kan het op een gegeven moment niet anders. Of de Heere God gaat komen met zijn oordeel. En het is gekomen ook, hè. De Babylonische ballingschap, nee, niet de Babylonische, de Assyrische ballingschap, die is een feit geworden. Ze gingen naar Assur, in de buurt bij Nineveh. Daar moesten ze hun dagen, hun jaren doorbrengen. Wie weet hoe lang, dat weet niemand. En of ze teruggekeerd zijn en wanneer ze teruggekeerd zijn, ook dat is ons niet eens helemaal bekend. Die afgekeerde. En dan heb je daarnaast die zuster, waar zusters in het kwaad, de trouweloze. En die zag wat er gebeurd was met haar andere zus. Met haar zus, dat zag ze, dat wist. Dat is niet goed gekomen. Die zijn weggevoerd. Je zou dan zeggen, nou, dan zal dus de andere zich wel beheersen. Die zal het wel anders aanpakken. Maar nee hoor, die andere, dat was Juda. Dat was Juda. Jeruzalem. Met haar inwoners. En ja, die gingen gewoon door. Met zondigen. Ze stoorden zich nergens aan. Ja, zij waren weggevoerd, het Noordrijk. Dat zullen ze wel verdiend hebben. Maar wij niet. Wij zijn gebleven. En dan kun je wel zien, hè, wij zijn zeker wat beter dan zij geweest. Hè. Integendeel, ze waren nog slechter, want zij hadden de vermaning die uitging van de ballingschap van hun zuster. Die hebben ze niet ter harte genomen. Ze hadden daarop moeten letten, hè. Met hen is het zo kwalijk afgelopen. Laat het dan zo zijn dat het bij ons beter mag aflopen, hè. Dat het bij ons anders mag gaan. Dat wij dan toch de Here gediend zullen hebben, hè? Dat hadden ze zich moeten bedenken. Maar dat deden ze dus helemaal niet. Ze maakten het nog erger. Zij waren de trouwelozen. De afgekeerde en de trouwelozen. Nou, dominee, dat is maar een droevig verhaal, hè? Die ballingschap en al die ellende van ja, ongehoorzaamheid. He, en die twee namen, de afgekeerde en de trouweloze, dat is niet een vrolijk van te worden. Nee, dat is toch al. Maar de Heere, die legt zich er niet bij neer. De Heere zegt niet, laat die Assyriërs maar vertrekken, die daar naar Assyriërs vertrokken zijn. He, die Israëlieten die daar in Assur nu zitten, laat die maar vertrekken daar bij Nineveh. Daar kijk ik niet meer naar om. En ook die trouweloze Juda, die er nog wel gewoon zat in Jeruzalem, die was nog niet weggevoerd. Jeremia de profeet was in hun midden en zij dachten dus dat ze beter waren. Want zij hadden de tempel nog en die zou God vast niet op willen geven. Die zouden ze vast wel mogen behouden. De tempel was immers zijn werk. Die zouden ze toch zeker tot in lengte vandaag en voor altijd en voor immer mogen bezitten. Dat dachten ze allemaal, hè. Ze dachten allemaal dat ze beter waren. En dat zij dus daarvoor ook beloond zouden worden. Maar de Heere zegt, dat is helemaal niet het geval. Alleen al het feit dat je niets geleerd hebt van het ongeloof van je zus. Alleen al dat maakt dat je slechter bent dan dat zij waren. Zij hebben als het ware zich nog gerechtvaardigd boven jullie. Boven jullie. He, want jullie hebben het nog slechter eraf gebracht dan dat je zus feitelijk heeft gedaan, hè? Dus Juda was nog beroerder, nog slechter dan dat Israël was geweest. En dan gaat de Heere dus die twee zussen aanspreken. Je zou zeggen, waar begint hij aan, hè, de Heere? Waar begint hij aan? Er is toch geen kruid voor gewassen. Die twee volkeren die zijn gewoon verloren, totaal verloren. En ze zijn ook niet meer waard dan dat. Dat zou je denken, hè. En toch, gemeente, toch gaat de Heere God ze elk afzonderlijk nog toespreken. Israël in de versen 1 en 2. En Juda, de trouweloze, in de versen 3 en 4. Dan moet u maar even kijken in uw Bijbeltje. Vers 1 wordt gesproken tot Israël, het tienstammenrijk. En bij vers 3 staat, zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en Jeruzalem. Dus hij spreekt ze afzonderlijk aan. Eerst die afgekeerde Israël. En daarna de trouweloze Juda. En wat zegt de Heere tegen Israël? Hij zegt, zou je je niet bekeren, alsnog? alsnog. Ook al ben je al weggevoerd naar Assyrië. En ook al zijn er dan nog wel een aantal mensen in het Noordrijk aanwezig, maar niet zo heel vreselijk veel meer. Zouden jullie die er nog zijn, zouden jullie nou niet bekeren? Zo gij u bekeren zult, Israël. De Heere God die smeekt er als het ware om. Hè? Bekeer je nog alsnog. Zo gij u zult bekeren, Israël. Spreekt de Heere, bekeer je dan wel tot mij. Zorg er dan wel voor dat je bij mij terechtkomt. En dat je niet denkt bij jezelf van, nou ja, ik zal een goed voornemen hebben en het er dan bij laten. Of dat je halverwege naar de Heere toe gaat en je keert halverwege terug. Of dat je denkt, als je er bijna bent bij de Heere, ach, waar doe ik het eigenlijk voor? Ik ga maar rechtsomkeert. He, dat zou dus allemaal kunnen, he, dat ze wel het voornemen hebben, zeggen dat ze zich tot de Heere bekeren, maar het feitelijk niet doen. En dat wil de Heere God niet. He. Dat is voor de Heere God niet genoeg. Als je je tot hem bekeert, kom dan daadwerkelijk tot hem. Keert u dan tot mij. Zorg dat je aan mijn voeten komt. En dat je voor mij komt te staan. En dat zegt de Heere God tegen het volk. Hè? Kom daadwerkelijk naar mij toe. En laat die verfoeiselen, die afgoden, laat die maar liggen. Doe die maar weg. Zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen, ga dan niet omzwerven naar die of die of die of die, maar kom bij mij. Kom bij mij. Want bij mij alleen is er raad en oplossing voor jullie. Is er toekomst voor jullie. Dus je kunt je alsnog bedenken. Wat een liefde, hè? Dat na zoveel kwaadheid de Heere hen nog de gelegenheid geeft om zich te bedenken. Om er anders over te gaan denken. Zo gij u bekeren zult, Israël, kom dan alsjeblieft naar mij toe. Doe die verfoezelen, die afgoden, die lelijke afgoden, doe die weg. Ga niet omzwerven, maar kom daadwerkelijk bij mij. En zweer, zo waarachtig als de Heere leeft, zweer niet bij andere goden, maar zweer bij mij. Zo waarachtig als de Heere leeft in waarheid. Als je zweert moet het ook echt zo zijn zoals je zegt. Dan mag je niet liegen. In recht. Zorg ervoor dat wat je zegt ook inderdaad klopt. Dat het recht en zuiver is. En niet vervormd. En in gerechtigheid. Dan zullen zich de heidenen in God zegenen. In hem met een hoofdletter. En zich in hem, wederom met een hoofdletter, beroemen. In God beroemen. Hè? Want dan zullen de heidenen zeggen, moet je nog eens kijken, dat beroerde volk. Dat beroerde Israël, dat beroerde tienstammenrijk. Nou komt het toch nog goed. Dan komt het toch nog goed en ze zullen de Heere erom loven en gaan prijzen. Dat hadden we nou nooit verwacht, zullen ze zeggen. Dat hadden we nou niet kunnen denken zelfs dat dat gebeuren zou. En het is nou toch nog gebeurd, hè. Ze zweren nu weer bij hun eigen God. En ze doen dat nu in waarheid. En niet met leugens. Ze doen het met recht. En niet met allerlei valsheid. Ze doen het met gerechtigheid. De heidenen zullen dat opmerken. Daar is wat gebeurd bij dat volk. Die zijn anders geworden. Het waren beroerlingen, maar nu moet je kijken. Ze zijn veranderd van gezindheid, veranderd van gedrag. Daar is iets met dat volk gebeurd. En de heidenen zullen hem, God, daarover roemen en prijzen. Die zullen hem zegenen. God zullen ze zegenen. Hè, en prijzen. Omdat hij het heeft gedaan. Tot ieders verbazing en tot ieders verwondering. En dan gaan we kijken naar dat tweede. Dat tweede dat de Heere tegen de mannen van Juda zegt en tegen de inwoners van Jeruzalem. Braakt u lieden een braakland. En zaait niet onder de doornen. Dat wordt tegen Juda gezegd. Tegen de trouwelozen dus, hè? De trouwelozen die het nog bonter gemaakt had dan er dus. Want ze waren gewoon doorgegaan op hun weg. Terwijl ze zagen dat dat niet kon. Hè? Dat het van hun zus verkeerd afliep. Ze gingen toch door. En nou zegt de Heere tegen dat volk. Braakt u een braakland. Wat is dat nou, een braakland? U zult misschien denken dat is een akker die een jaar of zo, of misschien 2 jaar... onbebouwd is geweest. Dat noemen we wel eens een braakliggend land. U weet misschien wel dat in Israël ieder 7e jaar, dat was een sabbatsjaar, dan mochten de akkers niet bezaaid worden en ook niet geoogst. Alles wat er groeide, vanzelf opkwam, dat was voor de armen, de weduwen en de wees. Daar mocht eigenlijk iedereen die voorbij kwam iets van eten, maar je mocht niet oogsten. Je mocht niet oogsten, hè? Dat kende men in Israël. En dat was om ervoor te zorgen dat het land ook nog eens een keer rusten kon. En dat is nodig hoor, het land moet af en toe ook eens kunnen rusten. Wij denken allemaal maar meer suikerbieten, meer aardappels, hè? Meer koren, hè. En we werpen er kunstmest in, veel kunstmest en zo en dat soort dingen allemaal. Om te proberen om er maar zoveel mogelijk uit te halen. Maar de schrift zegt dat is niet wijs. Je kunt beter het land ook een keer braak laten liggen. Dan komt het tot zichzelf. Dan heeft het ook een sabbat. Een jaar lang. Zoals de mens een sabbat heeft. Zo moest ook het land een sabbat hebben. Dat doet het land goed. En dat is ook werkelijk zo. Daar willen wij niet aan, maar het is werkelijk zo. De schrift die houdt het ons ook voor. Nou, je zou dus kunnen zeggen, dat is dan een braakland. Hè? Een stuk land dat onbebouwd is geweest, niet bezaaid en niet geoogst. Hè? En dat ligt daar te liggen. Misschien wel iets wat onkruid erop inmiddels. En dan het volgende jaar kan het weer gebruikt worden. Hoewel, als het volgende jaar een jubeljaar was, dan moest je het nog een jaar laten liggen. Want dat was ook een rustdag, het jubeljaar. En dan had je dus achter elkaar het wekenfeest, zeg maar. De rustdag van de week, het sabbatsjaar. En daar net achter had je dan het jaar van de jubel, ja, het jubeljaar had je dan. En dan moest je dus de akker ook stil laten liggen. Hè? En dan had je dus 2 jaar lang geen oogst. Dan werd er geloof van je gevraagd. Geloof, voelt u dat? Dan werd er geloof van je gevraagd. Dat je die toch te eten zou hebben. 2 jaar lang niet oogsten en dan toch mogen eten. Hoe kan dat? Daar zal de Heer voor zorgen. Geloof je het of geloof je het niet? Er zullen er altijd wel geweest zijn die dat niet geloofd zouden hebben. En zeggen van ja, maar dat kan toch niet. En we moeten toch op de akker op en zo enzovoort. Maar de gelovige Israëliet geloofde dat. Dat het dan 2 jaar kon. 2 jaar braak kon liggen. 2 jaar achter elkaar. Dat zou niet geven, want de Heere God die zou er wel voor zorgen dat er voldoende koren zou zijn. Zoals hij dat ook destijds in Egypteland gedaan had. En met die 7 magere jaren en die 7 vette jaren. Ze zijn toen eigenlijk ook nog niks tekort gekomen. Zo zou de Heere God dat met die 2 jaar braak liggen ook doen. Maar gemeente, dat braakland, hè, dat braakland, braakt u lieden een braakland, dat is toch nog even net iets anders dan dat sabbatjaar en dat jubeljaar. Het gaat hier namelijk niet direct om een akker die dus 1 jaar niet bebouwd is, of 2 jaar niet. Maar het gaat hier over een akker die helemaal nooit bebouwd is geworden. Een akker die onder de stenen ligt en onder de boomstronken en waar heel, heel veel bocht, onkruid in groeit. Wij noemden dat in Brabant altijd bocht. Ik weet niet of jullie, maar jullie hebben daar een ander woord voor misschien, hier in het Urkers. Maar wij noemden dat in Brabant ocht, bocht. Hè, bocht was dat, onkruid. En ja, dat bocht, als dat jarenlang zo gelegen heeft, zo'n gebiedje, zo'n stuk akker. Ja, dat was een heel karwei om dat schoon te krijgen. Wil je geloven? Ik heb het een keer gezien in het buitenland, dat ze daarmee bezig waren. Het was op de Balkan. En daar waren ze bezig met een akker te ontginnen. Want dat is eigenlijk het woord wat je moet gebruiken. Hè? In onze taal nu momenteel zouden wij dat niet braken noemen. Braakt u lieden een braakland, maar ontgint voor u een braakland. Hè? Een akker ontginnen. Je weet wel wat daarmee bedoeld wordt, hè? Daar moet alles eruit wat er niet thuis hoort. En dat was me toch een karwei. Ik heb er met aandacht naar staan kijken, een poosje. Hoe ze de keien uit de grond haalden, grote keien, en allemaal op een stapel legden. Nou, dat was echt een grote stapel vol met keien die allemaal in die akker hadden gezeten. En ze waren er nog mee bezig. Het was nog lang niet klaar. Een heidens karwei, zouden we zeggen. Een heidens karwei om zo'n akker schoon te krijgen en in staat te stellen om weer voor het eerst vrucht te gaan dragen. Braakt u lieden een braakland. Dat is een braakland. Dat is een akker waar nog nooit iets op verbouwd is. En die dus helemaal bedorven is. Niks waard. En die probeert men dan rijp te maken voor de landbouw. Dat is, braakt u lieden een braakland. En nu gemeente, nu moeten wij ons afvragen, hoe staat het nou met de akker van ons leven? Het akkertje van uw leven en van mijn leven, hoe staat het daar nou mee? Is dat vruchtbaar? Of is het nog bochtig? He, dus met allerlei vuilnis bedekt. Of is het zelfs nog maar een braakland? Waar nog nooit iets goeds op geweest is. Altijd onbruikbaar is geweest. Ach gemeente. Als wij goed naar onszelf kijken. Hoe is het akkertje van mijn leven? Dan zullen we niet anders kunnen zeggen dan dit. Dat akkertje van mijn leven, dat ziet er niet best uit. Dat ziet er niet best uit. Dat ziet eruit, dominee, zoals die akker die u dus zag in de Balkan, op de Balkan. Vol met stenen, vol met wortels van bomen en van alles en nog wat zat er in de grond. En dat moest er allemaal uit. Alles moest eruit. En zo is het nu ook met ons. Onze akker ziet er niet uit als het paradijs. Onze akker ziet er niet uit als een akker die welig bloeit en groeit. Vol met koren of met suikerbieten of net wat. Die verbouwden men vroeger trouwens nog niet, maar goed. Nu wel. Nee, zo is ons leven niet. Laten we eerlijk zijn. Laten we eerlijk zijn. Wij zijn eerder van onszelf een braakland. Waarop nog heel wat te doen valt om het goed te krijgen. Dat is nodig. En dan roept de Heeren het uit. Dan roept de Heeren het uit. Doe dat nou. Begin daar nou aan. Braakt u lieden een braakland. Zorg dat die akker die nergens voor deugt, dat dat een vruchtbare akker gaat worden. Dat akkertje van jouw leven, dat moet een vruchtbare akker worden. Dat mag niet blijven zoals het is. Daar moet aan gewerkt worden. Braakt u lieden een braakland. Ja, zult u misschien zeggen, ja, maar dat kunnen wij toch niet. Dat kunnen wij toch niet. Heb je het wel eens geprobeerd dan? Ben je er wel eens aan begonnen? Want we kunnen heel makkelijk zeggen van ja, nee, dat kunnen we niet. Maar als je het nooit geprobeerd hebt, dan kun je dat niet weten. Pas als je ermee bezig bent geweest en het valt zwaar en zwaar tegen, dan zou je kunnen zeggen van ja, ik kan het niet. Het is me te zwaar, dat zou kunnen. Dat kan ik me ook heel levendig voorstellen bij zo'n braakland, met die grote stenen en zo er allemaal in. Kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment er moe van wordt. Maar wij gebruiken vaak het smoesje, hè? Het smoesje. Kan ik niet. En dan hoef ik het ook niet te doen. Dan ben ik er vanaf. De Heere eist wel dat wij ons braakland schoonmaken. Dat eist de Heere van ons, hè? Dat we dat gebruikbaar maken, die akker, hè? Dat eist de Heere van ons. Maar wij zeggen al gauw, kan ik niet en ik doe het dus ook niet. Het bevel klinkt. Braakt u lieden een braakland. En het mooie is, gemeente, het mooie is dat ook de belofte klinkt. Misschien niet zo direct hier in dit stukje, maar wel elders in Gods woord. We hebben niet voor niets ook Deuteronomium 30 gezongen. Gelezen. En het zesde vers, dat was het laatste vers van de schriftlezing uit Deuteronomium. En daar stond dat de Heere, die akker van Israël, dat de Heere die zou braken. Braakt u lieden een braakland. Dat staat er, dat de Heere God dat doen zou. De Heere die zal het doen. De Heere zal het doen. Hij zal het doen bij die akker. Hij zal het ook straks doen als het gaat over de besnijding van de voorhuid. Dan zal de Heere het ook doen. De Heere belooft het te zullen doen en hij doet het ook. Betert u en bekeert u, dat is een bevel. Maar de Heere God die beveelt dat niet om te zeggen van, ja, je kunt dat wel van jezelf. Begin er maar aan en het zal wel goed komen. Nee. De Heere die wil het voor ons doen. Hij wil het voor ons doen, maar hij wil er wel altijd voor gevraagd worden. Als wij het dan niet kunnen, het loopt vast. En je bent eraan begonnen en ja, inderdaad, het is te zwaar voor je. Wat ik me levendig kan voorstellen, hoor. Want het is ook zo, het is ook te zwaar voor ons. Wij kunnen onszelf ook niet verbeteren. Dat kunnen we niet van onszelf. Zo machteloos zijn we, dat we onszelf niet eens verbeteren kunnen. Maar de Heere kan het wel. En de Heere doet het ook. Hij kan dat braakland van uw leven en van mijn leven, dat kan hij schoonmaken, helemaal schoonmaken. En dat stond nou in, op meerdere plaatsen in de Bijbel staat dat. Hè? In, bij Hosea bijvoorbeeld, bij de profeet Hosea, daar lezen we het ook. Hè? Braakt u lieden een braakland, zaait tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid. De wijl het, staat er bij Hosea, de wijl het, de tijd is om de Heer te zoeken. Dat is heel mooi in Hosea. Omdat het de tijd is om de Heer te zoeken. Hè? Dus zo staat het er. Bekeert u, betert u, zaait tot gerechtigheid, maait tot weldadigheid, braakt u een braakland, want het is de hoogste tijd. Het is de hoogste tijd. Je akker van je leven mag niet een chaos blijven. Een onbewoonbaar, onbeplantbaar gebied. Dat mag niet zo zijn. Dat het een onvruchtbare akker blijft. Dat mag niet. Hè? De Heere die vraagt van ons dat wij het braken, schoonmaken. Maar hij zegt er dus niet bij, je moet dat zelf doen hoor. Je moet dat helemaal zelf doen. En nee, zeker niet. De Heere belooft ook zelf het te zullen doen. Hij zegt, het is er nou de tijd voor. En ik zal je helpen. Ik zal je helpen bij dat werk. Hè? Je hoeft het echt niet van jezelf te doen. Want het gaat je krachten te boven. Maar ik zal maken dat die akker goed komt. Ik zal maken dat die akker goed komt. Dan zul je ook niet meer onder de doornen zaaien. Dat staat er ook nog achter, hè. En zaait niet onder de doornen, hè. Denk maar aan de gelijkenis van de zaaier die de Heer Jezus heeft uitgesproken. Hij zegt dan, hè, je moet niet op de rotsachtige grond zaaien. Ook niet op de weg. Hè? Ook niet op de weg, want dan pikken de vogels het weg. Niet op de rotsachtige grond, want dan komt het niet goed op. En dan gaat het gauw verdorren. Ook niet onder de doornen moet je zaaien. Want dan wordt het verstikt door de doornen. Hè, die altijd sneller groeien dan het koren groeit. Hè. Nou, kijk. Hè, de Heere zegt, het is nu de tijd om het braakland van je leven. Om dat onder handen te nemen. Maar doe dat wel met mij. Doe dat niet in eigen kracht, maar doe dat in de kracht en de majesteit van de Heere. Roep hem daarbij aan. En vraag toch hem of dat werk gezegend mag worden. En dat die vernieuwing van het leven daadwerkelijk in jouw leven doordringt. Hè? Vraag dat toch aan de Heere. En je zult geholpen worden. Want hij laat nooit een bidder staan, hè. Als een mens ziet hoe minnetjes zijn akker is, dat het maar een braakland is. Als een mens dat ziet en hij weet dat kan niet zo blijven, hè, want het is de tijd om de Heere te zoeken. Hè. Het kan niet zo blijven dat het een braakland blijft. Ja, dan moeten we op de knieën. Om de Heere te smeken, Heere. Maak toch van mijn leven iets moois. Iets moois. Een vruchtbare akker. Waar het zaad op valt. En waar de oogst kan plaatsvinden. Een vruchtbaar land. Hè? Maak toch dat van mij. Zo zegt de Heere tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem. Braakt u lieden een braakland en zaait niet onder de doornen, want dat laatste, dat levert sowieso niks op. De doornen zullen het winnen. En dan staat er in vers 4, besnijd u voor de Heere en doet weg de voorhuiden van uw hart. Ook dat vraagt de Heere God van de mannen van Juda. De voorhuid van jullie hart moet weg. De besnijdenis heeft altijd een geestelijke betekenis gehad. Ook al in het Oude Testament, u weet dat bij Abraham begonnen is, hè, de besnijdenis. Maar het heeft altijd een geestelijke betekenis gehad. Er zijn mensen die zeggen, nou nee, dat is alleen maar een teken dat je een Israëliet was. dat je bij dat volk behoorde. Dat was de besnijdenis. Niet meer dan een uitwendig teken. Nee, dat is helemaal niet waar. De Bijbel maakt ons overal duidelijk dat de besnijdenis een geestelijke zaak is. Een hartelijke zaak. Zo zegt bijvoorbeeld de profeet Jeremia, die zegt over de heidenen. Die hebben de vooruit. Maar, zegt hij dan tegen de Israëlieten, jullie hebben de vooruit van het hart. En dat moet bij jullie weg. Dat moet bij jullie weg. En zoals dus die akker gezuiverd moest worden, zo moet ook ons hart gezuiverd worden. Jazeker. En die zuivering van het hart, dat is een geestelijke zaak. Hè? Dus het is niet zo dat dat oud-testamentische teken van de besnijdenis, dat dat maar iets was van, ja, iets gewoon van, je staat in de boeken. Je staat in de boeken, in de registers ingeschreven en daarmee uit. En daar blijkt uit dat je een Israëliet bent. Nee, die is pas een Israëliet die het in het verborgene is, zegt Paulus. Die het in het verborgene is. Die het is in de inwendige mens. En die daar ervan af weet, hè, die is pas de vooruit kwijt. Calvijn zegt ergens in de institutie, God is niet verlegen om dat velletje. Hij bedoelt dat velletje van de vooruit. Dat er dan afgehaald wordt bij de besnijdenis. Maar dacht je dat de Heere God dat ingesteld heeft omdat hij zo graag die velletjes heeft? Nee, hij wil dat je veranderen zult. Hè? En dat zegt de besnijdenis. Je moet veranderen. Want bij de besnijdenis vloeide er ook bloed. Hè? Bloed. En dat wees op de vergeving van de zonde die eenmaal in Christus geopenbaard zou worden en zichtbaar zou worden als nooit tevoren, terwijl die ook in het Oude Testament er al wel was trouwens hoor, de vergeving van de zonde. Maar daar wees dus die besnijdenis op. Hij sprak over de vergeving van de zonde. En dat niet alleen. De besnijdenis liet ook zien dat je een ander mens moet worden in jouw denken en in jouw doen. He, dat ook. He, want ja, als dat misgebruikt werd om te besnijden. Weet je wat dat mes eigenlijk zei? Dat mes dat zei, je kunt niet zo blijven zoals je nu bent. Met die vooruit kun je niet door. Kun je niet verder. Dat moet eraf. Dat moet eraf. Je kunt dus niet blijven zoals je geboren bent. Wij hebben het over de wedergeboorte. De nieuwe geboorte. De tweede geboorte. Maar eigenlijk vinden we die dus in het Oude Testament al terug. Bij de besnijdenis. Als het mes gebruikt werd. Om de vooruit te verwijderen. Ja, dan was het eigenlijk alsof daar de wedergeboorte in uitgedrukt is. En zo is het ook, gemeente. De betekenis van de besnijdenis was dus tweeledig. Hè? Het bloed dat gevloeid had, dat vloeide als het de besnijdenis werd uitgevoerd. Het was altijd een bloedig sacrament. En dus ook de vernieuwing van het leven. Je kunt niet blijven zoals je nu bent. Er is verandering nodig. Blijvende verandering. Hoe langer, hoe meer zelfs in ons leven. Dat is nodig. En dat wilde de besnijdenis aanwijzen, dat dat nodig is. Dat we niet kunnen blijven zoals we zijn geboren. Besnijd u voor de Heere, doet weg de vooruit uw harten, staat hier. Uw harten, dat is Gods bevel. He, zoals we gezien hebben van dat braakland, dat moeten jullie aanpakken. Nou, zo moeten jullie ook die voorhuid verwijderen. Besnijd ulieden voor de Heere en doet de voorhuiden van uw hoofden, van uw harten weg. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. En dan zult u misschien zeggen, ja, maar kunnen wij dat dan ook wel? Hè? Kunnen wij dat dan ook wel, die vooruit wegnemen? Dat kon wel natuurlijk, maar die geestelijke betekenissen, kunnen wij die dan zelf ook bewerken in ons leven? Zijn wij dan degene die de wedergeboorte zelf tot stand brengen? Nee dus. Net als met die akker. Die kunnen we niet zelf ontgonnen krijgen. Daar hebben we de Heere bij nodig. Zeer bij nodig. Dat moet wel gebeuren. En zo is het met de besnijdenis ook. En met de doop. Hè, de doop ook. Want de doop en de besnijdenis, die betekent gewoon hetzelfde hoor. Precies hetzelfde. Het enige verschil is het teken. Het teken. Het teken bij de besnijdenis, dat is die vooruit wegnemen. En dat is nu geworden de wassing met het water. Het teken, het uitwendige teken is veranderd. Hoe komt dat? Heb ik u al eens uitgelegd al eerder vanaf deze kansel, hoe dat komt. Dat komt omdat de bloedstortingen een einde hebben genomen met de komst van de Heer Jezus Christus. En daarom nu niet meer de besnijdenis, maar de doop. Die in de plaats van de besnijdenis is gekomen, dat is zeer zeker het geval. De schrift die zegt dat ook. Als je goed de schrift leest, dan zie je dat de schrift dat ook zegt. Hè? Dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. En die betekent gewoon precies hetzelfde als de besnijdenis. Namelijk dat je een ander mens moet worden. En dat je vergeving van zonden nodig hebt. Dat zijn ook de dingen die in de doop worden gezegd. We hebben dat ook in het formulier gehoord, hè? De wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen, hè? Eerst wordt er gesproken over de vergeving der zonden, de afwassing van onze onreinigheid. Ja, dat mag ook voorop staan, dat moet ook voorop staan, dat is ook het eerste en het belangrijkste, maar de vernieuwing van het leven, die hoort erbij. Totdat wij uiteindelijk met de gemeente eruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden, zei het formulier. Besnijdenis en doop zijn allebei, als het erop aankomt, precies hetzelfde. Alleen het teken is verschillend. En dat heeft een reden dus. Hè? Zo is het eigenlijk ook bij het Pascha. Hè, het Pascha, dat is avondmaal geworden. Dat weet u wel, dat heeft de Heer Jezus zo ingesteld in de nacht. Hij heeft het Pascha veranderd in het avondmaal. Want het Pascha was ook bloedig. En het brood is niet bloedig. Dat is niet bloedig. Het avondmaal is niet bloedig. Brood en wijn. En dat moest dus veranderen. Dat moest veranderen. Dat kon niet anders. Bij dat sacrament en ook bij dit sacrament, hè, bij het sacrament van de besnijdenis, moest het veranderen. Omdat de bloedstortingen immers in beide gevallen een einde hadden genomen. Maar de betekenis ervan is exact dezelfde. Besnijd u voor de Heere, doet weg de vooruit van uw harten. En dan staat het er menig keer in de Bijbel. Ik zal die vooruit wegdoen. Dat zegt de Heere God ook al in het boek Deuteronomium. Ik zal die vooruit weg doen. Dat staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. Dat Hij dat gaat doen. Dus Hij beveelt het ons. Besnijd u voor de Heere. Maar niet omdat Hij zegt, bedoelt van nou, dat kun je immers wel doen, maar gauw even besnijden. Nee, daardoor is het hart namelijk niet besneden. Hè? Als je dat velletje weggenomen hebt, zou Calvijn zeggen, dan is het hart nog niet besneden. En dat moet besneden worden. En ja, dat kan geen mens zelf doen. Daar heb je de Heere voor nodig. Daar heb je Christus voor nodig. Vergeet dat nooit, hè. Daar heb je Christus voor nodig. Om die besnijdenis bij jou plaats te doen hebben. Dat je een ander mens wordt de wereld verzaken, de oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Verlang je daarna? Ik hoop wel. Ik hoop wel. De Heere God zegt dat tegen die trouwelozen, hè? Die er niks van gemaakt had. Die zuster. En die eerste niet, maar die tweede nog minder. Dat hebben we gezien. En de Heere God die zegt, besnijd u voor de Heere. Doet weg de voorhuiden van uw hart. Want de Heere God heeft het zo graag, dat die voorhuiden van ons hart, dat die weg zijn. Hè? Dat er een open gang is naar ons hart. En dat daar geen velletje voor zit. Hè? Dat wil de Heere zo graag. Hè? Dat die toegang heeft tot ons gehele hart. En dan staat er, gij mannen van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet als een vuur zal opuitvaren en zal branden en niemand blussen kan. Hè? Nou, kijk, dat gebeurt er nou als jij zegt van, laat maar. Laat maar met dat hart van mij, laat dat maar een voorhuid hebben. Zoals de heidenen ook hebben, wat kan mij dat schelen, ik hoef die voorhuid niet kwijt, hè? De voorhuid van het hart. Die wil ik wel behouden. Nou, zegt de Heere God, dan zal mijn grimmigheid tegen je uitvaren als een vuur en branden, zodat niemand blussen kan vanwege de boosheid uw handeling. En daar hoef ik niet veel over te zeggen. Dat begrijpt u wel, hè? Dat de Heere dan pas echt vergramd is. Nog meer vergramd is. Als wij ook nog weigeren om dat uit zijn hand te ontvangen. Dat moeten we wel doen. Vraag het aan de Heere, want hij heeft het beloofd. En als hij beloofd heeft, doet hij het ook. Dat schreef ik u op een briefje. Dan doet hij het ook. Wie er ernstig om vraagt, zal het ook zeker ontvangen. Amen. Wij zingen nog met elkaar van Psalm 107, vers 19. 107, vers 19. Laten wij danken, de Heere danken voor het woord. Heere, woord en sacrament zijn er bediend. En wij bidden u. Wilt u beide zegenen? Want het woord wordt door het sacrament bevestigd. Alles wat u zegt staat al in uw woord, maar het moet voor ons vanwege onze zwakheid nog een keer zichtbaar worden gemaakt ook, en tastbaar zelfs, bij het avondmaal. En Heere, wij bidden u, geef dat er zo vruchten mogen komen. Gij roept ons op tot bekering. Gij roept ons op tot het schoonmaken van onze akker. Gij roept ons op, Heere, om de vooruit van het hart weg te doen. En als we nou naar onszelf kijken, dan zeggen we onbegonnen werk. Dat kan het niet. Maar als we op u zien, op uw belofte, dat u het zelf belooft te zullen doen, u die alles kan en alles doet, tot genezing, tot gezondheid, geestelijke genezing, geestelijke gezondheid. Heere, we bidden u dat u ook in ons leven zichtbaar zal worden. En dat de heidenen zullen zeggen, hoe kan het? Hoe kan het? Ze waren zo slecht, maar ze zijn anders geworden. En dat ze u zullen loven, u zullen prijzen, zoals er in Jeremia 4 geschreven staat. Heere, wilt u zo met ons wezen? Breng ons ook allemaal veilig weer thuis. Wij bidden het u in de naam van uw lieve Zoon. Wilt u zijn, Heere, met het gedoopte kind, dat het op mag groeien tot eer van uw naam, en dat de ouders haar zullen opvoeden in de vrezen van uw naam, in het woord der zaligheid, uw naam ter eer en haar tot heil en ook haar ouders tot vreugde. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 72, daarvan het 9e vers, 72 vers 9. heen in vrede draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.